Goedemiddag gemeente, alle hier in de kerk en ook hen die live via de Stilok of via de Pineal-site met ons verbonden zijn of later deze dienst beluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag gaat ons voor onze eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing is uit Openbaring 18, vers 6 tot en met hoofdstuk 9, vers 21. Thema van de preek is zes bazuinen. Mededeling namens de kerkenraad, de collecten. De fysieke collecte die gehouden wordt in de dienst zal bestemd zijn voor pastorale activiteiten. Met name doop- en huwelijksattenties. De bankcollecte zal worden gehouden of is voor de vaste kosten van de kerk en het verzoek is om die maandelijks per bank over te maken. Donderdagavond kunnen de paneelcontacten afgehaald worden. We vangen nu deze dienst aan door het zingen van de schoolpsalm, psalm 32, vers 5. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen. Die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen van de aarde. Amen. Weet, laten we gaan zingen met Psalm 97 over Gods macht. We zingen de versen 1, 2 en 5. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. En vers 2, een vuurgloed gaat hem voor, de ganse hemel door. En blaakt aan alle zijden hen die zijn macht bestrijden. Ook daar zullen we over horen vanuit Openbaring 8 en 9 in deze middag. We zingen Psalm 97, 1, 2 en 5.
Thank you.
Gemeente, wij blijden met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof met de woorden van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld, niet te betwijfelen christelijk geloof. En we zingen vervolgens uit Psalm 107 en daarvan het 11e vers. Laat zulke eer bewijzen aan zere gunst en macht. In ieder van u spreken in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen we samen bidden om Gods zegen bij de opening van het woord in deze dienst. Heere, zo mogen wij u eer bewijzen. Eer aan u, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Uw heerlijke naam mag onze lof en aanbidding ontvangen. Want Heere, u regeert, uw macht is groot en uw trouw zal nooit vergaan. Wij willen u danken dat we door u als gemeente hier samen mogen komen, dat we hier in het kerkgebouw zijn of ook op afstand verbonden via de Stilok, via het internet. En Heere, samen mogen wij zo deze dienst beginnen met de eer te bewijzen aan u. Heere, daartoe wekt u ons immers op. U bent de koning. U regeert over alles wat leeft. U bent de schepper van dat alles. En u onderhoudt ook uw schepping. Elke dag opnieuw, Heere, zien we daarvan de tekenen. Ja, als we daar met gelovige ogen naar kijken, dan zien we het als tekenen van u, van uw goedheid en genade. Als we 's morgens wakker worden, als we op de dag te eten hebben, als we ons werk kunnen doen, Als we mogen leven en u ons het leven geeft. Heren, dan worden wij ook klein van. Want wie zijn wij dat u voor ons zo goed bent? Heren, als wij die heiligheid van u vanmiddag ook mogen zien in uw woord. Wanneer we zullen horen in deze dienst over uw oordelen. Heren, dan kan de schrik ons om het hart slaan. En misschien dat we het ook maar liever niet willen horen. Maar Heren, het staat in uw woord. En daarom moeten we het horen. En als we het vanmiddag, Heren, dan onderzoeken zoals het in de profetie van het Nieuwe Testament voorkomt. Dan willen wij u bidden of u daarin alles wil geven wat nodig is. Aan uw dienaar, als hij geroepen wordt een moeilijk hoofdstuk uit te leggen en open te leggen. En geef dat wij als luisteraars dan ook ontvankelijk mogen worden gemaakt voor uw woord. Zaai het woord van deze middag in de akker van ons hart, Heren. En geef dat het daar onze kennis van u mag verdiepen. Dat het daarmee ook onze liefde tot u mag verdiepen. Ja, dat het ons ook tot kennen van u zal brengen. En tot het liefhebben van uw naam. Bekeer ons. Houd ons staande. Als wij onveranderd verder leven in deze wereld. En ons hart en leven van onszelf is. Wilt u dan duidelijk maken dat het anders is? Dat wij u toebehoren en ja, Heren, dat u ook recht hebt op ons leven. En doe ons dan vluchten naar u toe, Heer Jezus, opdat we behouden zullen worden voor eeuwig. Wij willen u danken dat we hier in alle rust kunnen zijn. Want Heren, ook nu vandaag rusten uw oordelen op deze aarde, voor de wereld en voor uw kerk. In de wereld zien we zoveel rampen zich voltrekken. Zoveel oorlogen, honger, vluchtelingenstroom. Ach Heren, ontferm u toch. En uw kerk wordt op vele plaatsen vervolgd. Gemarginaliseerd, geminimaliseerd. Heren, ontferm u toch. Neem de kandelaar van het evangelie niet weg. Maar laat het een licht mogen zijn tot verlichting van de volken. Heren, wij komen in alle rust en vrijheid samen. Maar dat betekent niet dat wij ervan gevrijwaard zijn. Van datgene wat uw kerk bedreigt. Geef ons trouw aan u. Bewaar ons voor gemakzucht en lauwheid. Geef dat we ook onze roeping zullen verstaan. Om te leven in gehoorzaamheid aan uw woord. En in navolging van u, Heer Jezus. Wil ons leven dan heiligen als we u kennen en ook steeds weer opnieuw heiligen? Opdat u de eer ontvangt en opdat er iets van ons uit mag gaan. Heren, wilt u zo aan ons als uw gemeente denken? Wij danken u dat we gemeente mogen zijn, hier op zondag, maar ook door de weeks, op vele manieren. Wij danken u dat u ons aan elkaar verbindt. Heren, geef dat we zo ook samen de weg achter u aan mogen vinden. Heren, wij bidden u of u met deze wereld wil zijn, met allen die daarin leiding geven. De wereldleiders. Heere, geef hen licht en wijsheid bij u vandaan. En geef dat iets van uw geest in hen mag wonen, Heere Jezus, opdat ze niet eigen eer en aanzien na zullen jagen, maar dienstbaar mogen zijn. Wij bidden u voor situatie in de Gazastrook en in Israël. Wij danken u, Heere, voor de vrijlating van gijzelaars. Wij danken u dat er rust lijkt te komen en het bloedvergieten wordt gestopt. Geef vrede, Heere. Geef vrede ook voor Jeruzalem. Heere, wij dragen u op allen die moeite kennen, ook in onze gemeente, als er verdriet is, als er verslagenheid is. Heere, wees u onze troost. Als we te maken hebben met ziekte en zorg, zelf of van geliefden in onze naaste omgeving. Heere, ondersteun en geef kracht. Als we een kruis te dragen hebben, wat dat ook maar is, geeft u kracht naar kruis. En gaat u ons zo voor, deze wereld door, Heere Jezus. Doe ons u volgen op al onze wegen. Zegent u allen die in en rondom deze eredienst een taak hebben ontvangen. Geef wat nodig is. En laat alles zo mogen uitlopen op de eer van uw nooit volprezen naam. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, heb je hem wel eens gezien? Of eigenlijk moet ik misschien zeggen, heb je hem wel eens gehoord? Die soldaat die op de trompet speelt. Hier op de Wiemen zie je hem. In een heel deftig pak, speciaal voor die gelegenheid. Je kunt hem tegenkomen als het 4 mei is, bij de dodenherdenking. Kun je zien op televisie, op de Dam, maar het is ook mooi om de dodenherdenking hier in Veenendaal bij te wonen. En daar is ook zo iemand. Als het dan 8 uur is, dan is iedereen altijd 2 minuten stil om te denken aan de mensen die zijn omgekomen in de oorlog. Maar die 2 minuten gaan pas in als eerst de trompet heeft geklonken. Zo'n trompetist die blaast dan tap toe, zo heet dat. Dat is een melodie die overal hetzelfde is. En ik heb me laten vertellen dat dat niet zo gemakkelijk is om die melodie op een trompet te blazen. Maar als dat klinkt, dan weet iedereen, nu zijn we 2 minuten stil, de trompetist geeft het aan. In het Bijbelgedeelte dat we vanmiddag gaan lezen, gaat het ook over trompetten. Daar heten ze bazuinen. Bazuinen die iets aangeven, die een signaal geven, zodat je dan weet wat er gebeurt, wat er aan de hand is. Johannes ziet in zijn visioen hoe er 7 engelen in de hemel op hun trompet blazen. Om ons te waarschuwen. De Heer Jezus komt eraan. Zorg dat je daar klaar voor bent om hem te ontmoeten. Wanneer ben je dat? Nou, zo lezen we ook vanmiddag. Als je je bekeert. Als je hem dient en volgt in je leven. Op de Heer Jezus je vertrouwen stelt en de zonde niet doet. Dan hoef je niet bang te zijn dat er nare dingen zullen gebeuren. Dan mag je weten dat de Heer Jezus voor je zal zorgen en je zal helpen. Als je in hem gelooft, dan ga je niet verloren. Maar dan mag je altijd bij hem zijn. Dan komt het goed. Daarover gaan we lezen. Gemeente Openbaring 8. We lezen vanaf vers 6 tot en met hoofdstuk 9, vers 21. Dat is heel hoofdstuk 9. Gedeelte dat misschien wat minder bekend is, waar volgens mij ook weinig over wordt gepreekt. Maar in de serie die we volgen vanuit Openbaring is dit gedeelte nu vanmiddag aan de beurt. En we hopen samen te gaan ontdekken wat de Heere ons hierin via de ogen van Johannes laat zien. Openbaring 8 vanaf vers 6. En we zingen zo meteen uit Psalm 18 het vierde en het achtste vers. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereed maken om op de bazuin te blazen. En de eerste engel blies op de bazuin en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies op de bazuin en er werd iets als een grote berg die van vuur brandde in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee die leven hadden stierf. En een derde deel van de schepen verging. En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel die brandde als een fakkel. En hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in Alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden. En de vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin. En ik zag en hoorde één engel die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: wee, wee, wee hun die op de aarde wonen vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen. En de vijfde engel blies op de bazuin en ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen en hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde. En hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, 5 maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar die niet vinden. En ze zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereed gemaakt zijn. En op hun koppen droegen ze kransen als van goud. En hun gezichten leken op gezichten van mensen. En ze hadden haar als haar van vrouwen. En hun tanden waren als tanden van leeuwen. En ze hadden borstharnassen van ijzer. En het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. En ze hadden staarten die leken op schorpioenen. En er zaten angels aan hun staarten. En ze hadden de macht om de mensen schade toe te brengen. 5 maanden lang. En ze hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Het ene wee is voorbij gegaan. Zie, nog 2 weeën komen hierna. En de zesde engel blies op de bazuin en ik hoorde uit de 4 horens van het gouden altaar dat voor God stond, 1 stem komen en die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: maak de 4 engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de 4 engelen werden losgemaakt. Ze waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat ze het derde deel van de mensen zouden doden. En het aantal bereden troepen bedroeg 2 x 10.000 x 10.000. En ik hoorde hun aantal. En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus. Ze hadden vuurrode en rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen. En uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood. Door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart. Want hun staarten zijn als slangen met koppen eraan. En daarmee brengen ze veel schade toe. En de overige mensen die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen. Ze bleven de demonen aanbidden. En de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden ze zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. Tot zover. In antwoord op de preek zingen we uit Weerklanklied 214, alle drie de coupletten. Lied 214. Meten we luisteren naar het gedeelte dat wij zojuist lazen. Openbaring 8 vanaf vers 6 tot en met hoofdstuk 9. Ik lees de laatste twee versen, Openbaring 9, vers 20 en 21, met u. En de overige mensen die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen. Ze bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. Het thema voor de preek is zes bazuinen. En dan zal het ook gaan over wat betekent het voor ons vandaag. Dus de zes bazuinen, hun betekenis en hun functie. Weet je, elke eerste maandag van de maand, dan is het raak om klokslag 12 uur, word je dan opgeschrikt door het geloei van sirenes. Ik weet niet hoe u dat vergaat, maar er zijn van die maandagen dat ik er toch even van schrik. Om dan een seconde later te bedenken, oh ja, het is de eerste maandag van de maand. Dus het is maar een oefening. Er is niet echt iets aan de hand. Ze kijken gewoon of het systeem goed werkt. Meer dan eens zijn er in de afgelopen jaren stemmen opgegaan die zeggen, moeten we dat niet afschaffen, dat op die eerste maandag van de maand. Het blijkt geld te kosten. En tegenwoordig hebben we ook andere middelen waarmee we elkaar kunnen waarschuwen. Via je telefoon bijvoorbeeld kun je waarschuwingsberichten ontvangen. Maar toch besluit men steeds opnieuw om er wel mee door te gaan. Want behalve dat het systeem getest wordt, gaat er van dat maandelijkse signaal ook een waarschuwende werking uit. Het houdt je alert. Er kan immers iets gebeuren, ja, waardoor het maar goed is dat we zo'n waarschuwingssysteem hebben. Een grote ramp die zich voltrekt bijvoorbeeld, of als er een oorlog zou uitbreken, dan zal de sirene gaan en dan moet je zorgen dat je naar binnen gaat, dat je je ramen en je deuren dicht doet en de radio of de televisie aanzet om het nieuws te kunnen volgen. Elke maand worden we daar op die manier aan herinnerd. Blijf alert. En met de onrust in de wereld van vandaag lijkt dat geen overbodige luxe. Met in Openbaring 8 en 9 komen we ook van die waarschuwingssignalen tegen. Johannes die ziet in zijn visioen hoe het nu dan toch gaat gebeuren. Iets wat hij al eerder had verwacht wellicht. Namelijk dat die zeven engelen die voor God staan, gaan blazen op hun bazuinen. Die bazuinen waren aan hen gegeven toen Jezus, het lam, bij de troon van God, het zevende zegel van de boekrol had geopend. Wellicht weet u dat nog, dat het daar een tijdje geleden over ging. Die boekrol die hij uit de hand van de Vader had ontvangen, beschreven van binnen en van buiten. En op die boekrol staat het hele raadsbesluit van de Heere God. Alles wat er te gebeuren staat met de wereld en met de kerk in de eindtijd. De tijd tussen Pinksteren en de wederkomst van de Heere Jezus, onze tijd dus. En bij het openen van de eerste zes zegels gebeurde er steeds iets. Want gemeente, dat kenmerkt die zegels. Dat zijn gebeurtenissen op de aarde. In het Bijbelboek Openbaring heb je eerst zeven brieven, hoofdstuk 2 en 3. Die gaan over de toestand van Gods kerk op de aarde. Hoe het nu is. Zo moet Johannes het opschrijven. Hoe de kerk eraan toe is. En dan komen er zeven zegels die opengaan. Dat zijn gebeurtenissen zoals je ze in de krant kunt lezen. Of op je nieuwsapp. Johannes ziet hoe het evangeliewoord over de aarde gaat. Maar ook hoe er oorlogen zijn, hongersnoden en hoe velen de dood vinden. En hij ziet de zielen van de martelaren onder het altaar. Gelovigen die zijn omgekomen vanwege het getuigenis dat ze hadden van de Heer Jezus. En ze roepen en smeken, hoe lang nog, Heer? Hoe lang nog tot het oordeel komt, de eindafrekening? En gemeente, ook dat laat op een bepaalde manier zien wat er gebeurt. De kerk moet rekening houden met vervolging. En de inhoud van het zesde zegel, ja, dat lees je zo nog niet in de krant of op je nieuwsapp, want dat gaat over wat er later zal gebeuren. Maar dus opnieuw gebeurtenissen, concrete zaken die zich zullen afspelen. De dag van Gods toren zal komen en het zal merkbaar zijn op de aarde. Er zullen tekenen zijn in de natuur, een aardbeving, de hemel die terugwijkt als een boekrol, de bergen en de eilanden die van hun plaats worden gerukt. En van de voornaamste tot de onbeduidendste van de mensen zullen verschrikken voor de toren van God. Opnieuw gebeurtenissen die, als ze zich gaan afspelen, ongetwijfeld het nieuws zouden halen. Maar gemeente, nou komen we bij een nieuw onderdeel van het Bijbelboek Openbaring. En daar gaat het om die zeven bazuinen, zeven trompetten. Die gaan deels over hetzelfde als wat Johannes al bij die zegels had zien gebeuren. Maar dit keer klinken ze als een trompetsignaal. Het is meer dan alleen maar wat er gebeurt, wat er zich afspeelt. Die gebeurtenissen krijgen nu ook een diepere duiding. Je kunt ze niet negeren. Je moet er wel aandacht voor hebben. Je kunt er niet zomaar langs heen leven en het voor kennisgeving aannemen. Als je dit ziet gebeuren, dan moet je gewaarschuwd zijn. Zeven brieven, zeven zegels, nu zeven bazuinen. En straks, later in het Bijbelboek Openbaring, ook nog zeven schalen. En gemeente, ik heb al eerder aangegeven dat het Bijbelboek Openbaring een profetisch boek is. Geen geschiedenisboek, waarin de dingen langs een tijdlijn worden opgeschreven. Eerst gebeurt er dit, dan dat en dan dat. Nee, het Bijbelboek Openbaring bestaat uit die verschillende delen die steeds gemarkeerd worden met het getal 7. En die kun je eigenlijk op elkaar leggen. Ze gaan grotendeels over dezelfde gebeurtenissen en verschijnselen, maar ze krijgen wel steeds meer betekenis. Ze vullen elkaar aan op zo'n manier dat wat Johannes te zien krijgt ook steeds intenser wordt. Steeds dringender, indringender. Het neemt toe in kracht en urgentie. Vergelijk het met een kurkentrekker. Als je een kurkentrekker in een kurk draait, dan maak je steeds hetzelfde rondje. Maar je boort wel steeds dieper in die kurk. Nou gemeente, zo ziet Johannes steeds meer en steeds dieper hoe het in die eindtijd, waarin hij zelf dus ook al leeft, is en zal gaan. En wat de betekenis daarvan is. En dan staan we vanmiddag stil bij die eerste 6 engelen die op hun bazuin hun trompet blazen. En wat ziet Johannes dan? Nou, het valt uiteen in 2 delen. Eerst de eerste 4 bazuinen en daarna bazuin 5 en 6. En laten we ze eens langslopen. U mag meelezen in uw Bijbel. Allereerst in vers 7. Daar blaast de eerste engel op de bazuin. En dan ziet Johannes hoe er hagel en vuur vermengd met bloed komt en het wordt op de aarde geworpen. waardoor een derde deel van de bomen verbrandt en al het groene gras verbrandt. Gemeente, wat betekent dat? Waar moet je dan aan denken? Hoe moet je je dat voorstellen? Kijk, omdat het hier gaat over zaken die wij kennen gewoon vanuit de natuur, hagel en vuur, dan denk je misschien aan bliksem. Dan is het verleidelijk om dat letterlijk te nemen. Zo zal het kennelijk gaan. Maar ik zei u al, Openbaring is een profetisch boek. Het spreekt door middel van beelden. En daarom moeten we zoeken naar de betekenis achter die beelden. En dan zeg ik maar bij voorbaat dat daar heel wat verschillende interpretaties van gegeven worden. Soms tot de meest fantastische. Wat denk ik belangrijk is, gemeente, dat is om te zoeken in onze Bijbel, dat geeft houvast, naar de achtergrond. En dan met name ook in het Oude Testament, want daarin worden veel van deze zaken duidelijk. Hagel en vuur, dat zijn bekende symbolen voor het oordeel van God. Zo was het al in de dagen van Lot, bij de verwoesting van Sodom en Gomorra. Zo lees je het ook in de psalmen. We hebben net psalm 18 gezongen. Daar komt het ook in voor. En het doet ook denken aan de plagen in Egypte. Toen het volk Israël daar in slavernij verbleef en God die 10 plagen liet komen. Eén daarvan was ook hagel en vuur. Johannes ziet hoe Gods oordeel zichtbaar wordt in de natuur. Een derde deel van de bomen verbrand, staat er. Het groene gras verbrand. En sommige mensen denken dan aan het milieu. Aan de uitputting van de aarde, met als gevolg natuurrampen die zich voltrekken. Bosbranden, stormen, ga zo maar door. Het is onmiskenbaar. De schepping zucht onder de zonde. Ja, ook onder de zondigheid van mensen. In hoe ze daarmee omgaan. En gemeente, als je nou zonder God leeft, dan heb je er ook geen reden om de natuur te zien als iets dat je door God gegeven is, waar je dan dus vervolgens ook voorzichtig op een goede manier mee om moet gaan. Als rentmeesters, die daar goed op passen. Die dat niet uitputten om eigen gewin en geluk. Diefstal, zo wordt het ook genoemd aan het einde van hoofdstuk 9, daar kom ik straks nog op terug. Maar mensen die met eerbied naar de schepping kijken als dat kunstige bouwwerk van de schepper. Natuurrampen zijn daarom een klaroenstoot. Dat is bazuingeschal. Een waarschuwing. Gods oordeel rust op de aarde. En zijn oordeel komt. En dan blaast de tweede engel op de bazuin. Johannes ziet iets als een grote brandende berg die in de zee geworpen wordt, met als gevolg dat een derde deel van de zee bloed wordt. Ja, waar moet je dan aan denken? Ook dit doet weer denken aan de plagen in Egypte. De Nijl die veranderde in bloed. En sommigen zeggen, dit sluit aan op die eerste bazuin. Daar gaat het om de natuur op het land. Hier gaat het om de natuur van de zee. En dat is een mogelijke verklaring. Maar gemeente, in het Oude Testament is de zee ook het symbool voor alle volkeren op de aarde. De volkerenzee, zo komt het bijvoorbeeld voor in Jeremia 51. Niet alleen de natuur, ook de volken worden de eeuwen door geconfronteerd met Gods plagen. Dat gold al in de tijd van Johannes zelf, voor het Romeinse Rijk. Steeds opnieuw oorlog, onrust, dreiging. En vandaag nog steeds terroristische aanslagen. Epidemieën, oorlogen, ook economische rampen, want er staat ook dat een derde deel van de schepen vergaat. In Johannes' tijd was Waren die schepen heel belangrijk voor het handelsverkeer? Over de zeeën? Nou, dat krijgt een enorme klap. Met alle gevolgen die dat heeft. Op economisch gebied, hongersnood, schaarste, tekort. Met één woord is het samen te vatten. Bloed. Bloed vergieten. Sterven, de dood. Een derde deel van de mensen sterft. Weet als u over deze dingen hoort, als je het weer leest, weet dat het een bazuinstoot is om je te waarschuwen, wakker te maken. Het zijn de oordelen van God en zijn eindoordeel komt. En dan de derde bazuin. Zodra de engel erop geblazen heeft, ziet Johannes een grote ster uit de hemel vallen. En je denkt aan een soort meteoriet. Vers 10, want er staat dat die brandt als een fakkel. En hij valt op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En daar gebeurt wat mee. Want die ster die heet Alsem. En Alsem, dat is een giftig goedje. En daarom wordt het water ook giftig. En mensen drinken ervan en het is bitter en ze sterven eraan. Rivieren en waterbronnen. Gemeente, die komen in het Oude Testament voor als het symbool voor de bronnen van waaruit je leeft. Je levensbronnen. Zo staat het bijvoorbeeld in Spreuken 9, ook op andere plaatsen, maar ook in Spreuken 9. Of je leeft uit de wijsheid van God en zijn woord, of uit de bronnen van de dwaasheid. Uit welke bron leven wij? Gods bronnen, zijn wijsheid, zijn wet, zijn woord. De wijsheid die van Christus is? Of drinken we uit het water van andere bronnen? Giftige bronnen. Bitter water. Het wordt je in die eindtijd kennelijk zo voorgespiegeld dat je ook zonder God wel kunt leven en aan je trekken kunt komen. De wereld wil je laten geloven dat je zonder de Heere kunt leven en toch gelukkig kunt zijn en vrede kunt vinden. Door, zoals het in vers 21 genoemd wordt, door rijkdom en hebzucht, door roem, het zoeken daarvan, door seks. Maar steeds weer blijken het bittere bronnen te zijn. Ze brengen verdriet, wanhoop, ellende. In de eindtijd word je vergiftigd met valse hoop. En de engel waarschuwt u. Drink er niet van. Zoek het daar niet. En dan klinkt de vierde bazuin. Het derde deel van de zon, het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren wordt verduisterd. De dag is voor een derde deel duister en in de nacht is er ook veel minder licht. Gemeente, ook hier moeten we weer zoeken naar de profetische betekenis. Met sterren worden wel leiders gesymboliseerd. En de zon en de maan, ja, dat waren de eikpunten waarop je kon navigeren. Het hemelse navigatiesysteem. Nou, gemeente, dan gaat het er hier om dat er voor mensen geen oriëntatiepunt meer is. Er is vooral verwarring. Wat is goed? Wat is verkeerd? We weten het niet meer. En leiders blijken meer dan eens misleiders te zijn. Het is zoals het in Romeinen 1 staat. Ze hebben, hoewel ze God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden. En ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten. Gemeente, in de eindtijd raken mensen de weg kwijt. Gods waarheid en wijsheid zijn ze kwijt. En er heerst een morele duisternis. Er vindt een omkering plaats. Wat in Gods ogen goed is en wat in zijn woord zo ook wordt benoemd, ja, dat wordt juist als slecht en als verkeerd genoemd. En wat verkeerd is, dat wordt juist aangeprezen als goed. Daar moet je voor gaan. Nou, gemeente, dat zijn de eerste vier bazuinen. Maar dan volgen er nog twee. Twee verschrikkelijke bazuinen. Nog erger dan de voorgaande. Want voordat die vijfde bazuin klinkt, is er eerst nog dat ene vers, hoofdstuk 8, vers 13. Johannes ziet één engel heel hoog aan het hemelgewelf. En die roept met luide stem: wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen. Wat er nu komt, dat is nog zoveel ingrijpender. En dat blijkt al snel als Johannes die vijfde engel op de bazuin hoort blazen. Want dan valt er een engel uit de hemel met in zijn hand de sleutel van de put van de afgrond. Dat is een gevallen engel. En die engel opent het domein van de slang. De hel. Abaddon of Apollyon komt met zijn leger. Abaddon, dat is Hebreeuws, Apollyon Grieks voor hetzelfde. Dat betekent de verderver. Degene die erop uit is om je in het ongeluk te storten. En als de put open is, dan overspoelt een invasie van sprinkhanen de aarde. Gemeente, dat doet denken aan de profetieën van de profeet Joël. Daar zijn de sprinkhanen het symbool voor de legers die zullen komen over Israël. En die het oordeel van God brengen. En kijk eens hoe ze eruit zien. Ook hier moet u het weer niet letterlijk nemen. Er staat steeds, ze lijken op, ze lijken als. Ze zijn als schorpioenen. Ze veroorzaken een heftige pijn. Je sterft er niet door. Schorpioenen in Israël, de soorten die daar voorkomen, die zijn niet dodelijk. Maar het is wel ondraaglijk lijden. En ze zijn als oorlogspaarden met kronen. Ze vallen aan en ze overwinnen ook nog. Ze hebben gezichten als mensen. Ze zijn slim, intelligent, komen betrouwbaar over misschien wel. Ze hebben haar als vrouwen en tanden als leeuwen. Ze zijn verleidelijk, maar ook vernietigend. En ze hebben borstwapens. Je verslaat ze niet zomaar. En ze maken veel geluid. Het is een grote hoeveelheid. En ze hebben angels in hun staart. De vernietigende, pijnlijke werking van wat ze doen, ja, dat zie je niet op het eerste gezicht meteen, maar dat merk je wel degelijk achteraf. Gemeente, waar staan deze sprinkhanen voor? Verklaarders die zijn er in ieder geval hierover eens. Het gaat om geestelijke pijn. die juist ongelovigen treft. Want, vers 4, ze kunnen alleen hen pijnigen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hebben. Dan moet u even terugdenken aan hoofdstuk 7. Daar zag Johannes die verzegelden, die het zegel van God aan hun voorhoofd hebben. 144.000, die staan voor de troon van het Lam. Dat is het volk van God, alle gelovigen die zalig worden. Wie dat niet heeft, die wordt door deze machten van de boze gepijnigd. Met de pijn als de steek van een schorpioen. En dan denk ik aan zo'n jongen die los van God leeft en verslaafd is geraakt aan drank, drugs. En steeds weer bijt dat beest hem en stort hem in het ongeluk. Dan denk ik aan mensen die leven zonder de Here, zonder het geloof, het vertrouwen dat Hij je vasthoudt. Dat hij zelfs met je door de diepten heen gaat. En ze hebben geen hoop en ervaren het leven als uitzichtloos. En het brengt hen ertoe om met vers 6 de dood te zoeken. En ze vinden het niet. Gemeente, als je het kompas kwijt bent in je leven, dan zul je naarmate Christus' wederkomst dichterbij komt, al meer de zinloosheid, de liefdeloosheid, de hopeloosheid ervaren. En wat een kwelgeesten zijn dat. Kwelgeesten die vat kunnen krijgen op je doen en je denken en je in het donker brengen van de angst, de wanhoop, de bitterheid. Het maakt je levensmoe. En op de achtergrond van dat alles is dan zoveel ellende te vinden. De ellende van al datgene wat ook buiten God gebeurde. Misbruik, trauma, verbroken relaties, misleiding, ruzie en oneenigheid. Gemeente, ook vandaag gaat de verderver rond met zijn legers. Apollyon, Abaddon. En je ziet het in onze maatschappij. Het is allemaal om ons heen. Wat een pijn, wat een ellende geeft het niet. En nou kun je van die dingen ook als gelovige last hebben. Maar als je het nou zou moeten dragen, zonder Gods hulp, zonder dat je weet van zijn kracht en zijn troost, dan ben je op jezelf aangewezen. En wat ben je dan te beklagen? En gemeente, als we nou het zegel van God wel op ons voorhoofd hebben, als u de Heer Jezus kent, als je heiland, je hoop, je vast vertrouwen. Laat het dan onze roeping zijn en worden om met erbarmen naar hen om te zien die zonder God door het leven moeten. Laten we dan als christenen, als gemeente, juist vol zijn van hoop en van de bereidheid om te helpen. Vol van het evangelie van de Heer Jezus Christus en daarvan getuigen met woorden en daden en in je levenspraktijk. Want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheden. En dan kom ik bij de zesde bazuin. Want gemeente, waar de demonen bij de vijfde bazuin het je moeilijk maken, ze geven pijn, ze steken als een schorpioen, daar kunnen ze niet doden. Die macht is hen niet gegeven. Maar bij de zesde bazuin gebeurt dat wel. Ook deze bazuin gaat over hen die het zegel van God niet hadden. En gemeente, zij komen uiteindelijk om. Er staat dat de vier engelen bij de Eufraat worden losgelaten. De Eufraat, ja, dat is in het land, dat is in de Bijbel het land van Assyrië, van Babylonië. Het land waaruit Gods volk steeds weer opnieuw werd bedreigd. Het is het land van de goddeloosheid. Het is de wereld zonder God. En een enorme cavalerie van paarden. Met borstwapens, vuurrood. Blauw van de rook. Zwavel. Dat is afkomstig uit de hel. Het breekt los. Beangstigend wat je hier ziet, gemeente. En een derde deel van de mensen wordt door hen gedood. Ze zaaien dood en verderf. En dan kom ik bij het laatste, de functie van deze bazuinen. Want gemeente, wat wil het ons nu vandaag zeggen? Ik heb er al wel iets van gezegd, maar ik wil er een paar lessen met u uit trekken. Vier in totaal. Allereerst dit. Als je om je heen tegenkomt, waar deze bazuinen over gaan, wat ze verkondigen, weet dan dat het bij het oordeel van God hoort, dat over de schepping ligt. Bazuinen kondigen in de Bijbel het oordeel aan, dat is een van hun functies. God is vol van barmhartigheid, gemeente, in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij is ook vol van gerechtigheid. En dat maakt dat hij de zonde en de duisternis niet kan verdragen. En ja, dan laat hij het toe dat nu al, nog voordat Jezus komt, de machten van de duisternis hun verdervende werk doen. En vernietigende invloed op de aarde hebben. Let wel, ze kunnen niet zomaar alles maken. Bij de zeven zegels die geopend werden, werd er steeds een vierde deel aangetast. Hier is het steeds een derde deel. Dat is meer, maar nog steeds beperkt. Hun macht is zo groot als God dat toelaat en toestaat. Maar dat doet hij dus wel. Hij staat er toe. Nog wel. Vandaag. Waarom? Ja, omdat het nog niet de tijd van de wederkomst van de Heer Jezus is. En omdat het de werkelijkheid van onze wereld is. Dat die onder de vloek van de zonde ligt. Dat die onder het oordeel van God ligt. Want zonder God kunnen we niet leven, maar we hebben hem wel verlaten. En daarom verslaat de dood zijn duizenden. En wie buiten Christus is en blijft, die gaat verloren. Dat is een ontzagwekkende werkelijkheid. Maar we moeten hem onder ogen zien. Daarom krijgt Johannes het te zien, opdat wij het zullen zien. In de wetenschap dat het eindoordeel straks komen zal. Als Jezus terugkomt, daar gaat het naartoe. En kun je hem dan ontmoeten. Want dat is de tweede les. Bazuinen werden ook gebruikt om te waarschuwen. Hun geluid droeg ver. En als dan in het ene dorp de shofar of de bazuin werd geblazen, dan konden ze dat in het volgende dorp horen en werd die daar ook geblazen. En zo ging het hele land door. Gemeente, door wat Johannes te zien krijgt en op moet schrijven, worden wij vandaag gewaarschuwd. Het is onze tijd toch? Dit zien we toch om ons heen? Natuurrampen, Mensen die de weg kwijt zijn, verward in hun denken en ze doen wat goed is in eigen oog. En velen aanbidden demonen en afgoden. Maar zoals het in vers 20 staat, ze bekeren zich niet. Ze blijven erbij. En je ziet waar een leven zonder God op uitloopt. Dan kun je rijk zijn. Dan kun je helemaal gegaan zijn voor rijkdom. En misschien wel, vers 21, diefstal hebben gepleegd. De aarde hebben uitgeput. Maar dan ben je toch diep ongelukkig. Dan kun je beroemd zijn. En toch wanhopig. Dan kun je in seks en pornografie geluk zoeken. Ontucht, vers 21. Allerlei soorten van seksuele uitspattingen. Maar je wordt er diep ongelukkig van. En gemeente, nou zijn wij geroepen om het evangelie bekend te maken. De kerk is geroepen om het aan de wereld te laten horen en het hen te tonen dat een leven zonder God leeg is en doodloopt van dorp naar dorp en van stad tot stad moet het klinken. Zonder Christus is er geen leven. En het is juist zo goed, zo heerlijk om het eigendom van Hem te mogen zijn. Maar we zullen er rekening mee moeten houden. Dat er zullen zijn die zich niet bekeren. Die vreselijke werkelijkheid. Dat mensen de duisternis liever hebben dan het licht. Aan die duisternis vasthouden. Verblind als ze zijn. En doof voor het heil van Christus. Als je zo'n leven leeft, gemeente, als u hier vanmiddag zit, of als u dit hoort, bekeer u dan. Er is nog tijd om dat te doen. De Heer roept je weg. Bij al dat zondige, bij al dat bittere, dat giftige. Want dat alles geeft je geen geluk. Bekeer je tot God, tot Jezus. Buig je knieën voor Hem, want Hij is koning. Leef niet op eigen gelegenheid en voor eigen rekening. Maar stel jezelf in dienst van Hem. En doe dat ook weer opnieuw. Als je er misschien vandaan bent geraakt. Heilig dan je leven. Doe weg de afgoden. Strijd tegen de zonde. Keer je tot Hem. En gemeente, weet dan dat God regeert. Want dat is de derde les. Ik zei het net al. De demonen krijgen ruimte voor zover God hen die ruimte ook geeft. Het is maar een derde deel wat ze kunnen aantasten. Het is maar 5 maanden. Dat is zo doorgaans de leeftijd van een sprinkhaan. 1 keer, 5 maanden. Dat ze zo pijnlijk kunnen steken. En die 7 bazuinen, die worden ook gegeven. Het is maar niet dat ons dit alles overkomt, gemeente, waarin we leven, die wereld. Zo ervaren we het misschien wel. Dat het je overkomt, dat het er zomaar is en je vraagt waarom. Maar er is iemand die regeert, die de regie heeft. En Hij is ook onze koning. Hij wil in de Heer Jezus ook jouw koning zijn. Als Hij je onder zijn regie plaatst, dan zal die lijden er dwars doorheen. Want Hij heeft overwonnen. Hij houdt je vast. Want dat is de 4e les. Een trompet, of in het Oude Testament een shofar, die werd ook geblazen als de koning in aantocht was. Als de overwinning was behaald en de koning zijn heerlijke intocht zou houden. Dat moment komt. Koning Christus heeft namelijk overwonnen. Hoe vreselijk het allemaal ook is wat je hier leest. Het doet je huiveren. Maar Christus heeft overwonnen. Hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft, zo staat het in Colossenzen 2, dat is zo'n machtige tekst. Hij heeft de machten van de duisternis ontwapend en openlijk tentoongesteld. Zoals dat in het Romeinse Rijk gebeurde. De vijanden werden openlijk tentoongesteld. En waar ze eerst zo krachtig hadden geleken, ja, daar was niks van en over. Zo heeft Jezus het met de machten van de duisternis gedaan. En zo gaat hij dat straks doen op de jongste dag. En hoe afschrikwekkend wij ze dan ook vinden, dan zullen ze miserig blijken te zijn, vergeleken bij de macht en de majesteit van koning Jezus. Weet je, laten we dan nu al vandaag buigen in aanbidding voor die glorie en heerlijkheid, zodat je er op die grote morgen die komen zal niet voor weg hoeft te vluchten. Want eens zal op de grote morgen klinken het bazuingeschal. Opnieuw bazuingeschal bij Jezus' wederkomst. Dan zal hij komen als de rechter van het heelal. Wie zal op die grote morgen buigen in aanbidding, met blijdschap, voor die majesteit? Ja, en wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid? Buigen of vluchten? Vluchten, want ze bekeerden zich niet van de werken van hun handen. Of buigen met ontzag, want ze hebben zich bekeerd tot de levende God, tot de heiland Christus, de koning die komt. Laat het laatste mogen zijn. Dan zult u delen in Christus heerlijkheid. Verwacht hem zo. Leef in die verwachting. En wees ondertussen tot die tijd in hem geborgen. Amen. Laten we danken en bidden. Heere, zo verwachten wij uw komst, Heere Jezus. En we zien om ons heen de gebeurtenissen die ook steeds dringender lijken te worden, Heere. Zoals Johannes het ook zag. Eerst 7 zegels en toen 7 bazuinen. Heere, het kan ons verschrikken, het leed van mensen. De verleiding van mensen. Al datgene wat de demonen uit de afgrond, de legers van Apollyon, aanrichten in deze wereld. Ze hebben mensen in de greep. Heere, het roept ons om te getuigen van u. Dat u koning bent en dat u overwinnaar bent, Heere Jezus. Geef dat getuigenis in ons hart. Ja, geef het ons ook persoonlijk. Opdat wij niet wanhopig zouden worden. Ook niet als we zelf ermee te maken krijgen. Met wat zich in de natuur afspeelt. Met wat er te merken is. Op zoveel manieren. Om ons heen. In onszelf. Van de machten van duisternis en dood. Heere, als we het zegel van u op ons voorhoofd hebben, dan mogen we het weten. Zelfs al zouden we, zoals de martelaren die Johannes eerder al zag, om dat geloof moeten sterven, dan is een heerlijke toekomst ons bereid. Wij bidden u, geef ons dat geloof en dat vertrouwen, dat uitzicht, dat nu al onderweg ons hart verheugt. En Heere, doe ons dan ons bekeren tot u. Geef dat wij ons bekeren tot u. Dat we niet de afgoden van deze wereld aanbidden, niet de demonen die ons misschien allerlei mooie verhalen voorspiegelen, maar ze kunnen nooit geven wat u ons geven kunt, Heere Jezus. Die echte diepe vrede, die geborgenheid bij u, omdat u alles hebt volbracht. Heere, geef dat we ons bekeren van alle zonden die we zo gemakkelijk doen, die steeds weer er is in ons hart en hoofd. Heere, vergeef het ons. Daarvoor bent u ook gekomen, Heere Jezus, om de zonde te vergeven. En doe ons dan delen in die overwinning. Dat we meer dan overwinnaars zullen zijn in u, de Heere Jezus. Omdat u alle machten van de duisternis openlijk tentoon hebt gesteld en hebt overwonnen. We danken u, Heere, voor het heerlijke evangelie van deze middag. En laat het met ons meegaan, ook de komende week in. Wij weten nooit wat de toekomst brengt, maar u weet het wel. En we zijn hoe dan ook veilig in uw hand. Heere, ga met ons mee. Draag ons, sterk ons. En geef dat we ook in de komende week het getuigenis van uw naam in woord en daad en levenspraktijk mogen uitdragen. Sterk ons in datgene wat we aan verantwoordelijkheden te dragen hebben. En bij de uitvoering daarvan ook in de komende week. Wees ons allen nabij, oud en jong. U kent ons, u weet van ons af. En hoor zo naar onze gebeden, als wij tot u bidden. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Uit genade. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit Psalm 68, daarvan het 16e vers. En u krijgt vooraf gelegenheid om uw gave te geven voor de dienst in het Koninkrijk van God. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wijs ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.